Goed, we willen samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vandaag bij elkaar mogen komen om stil te staan rondom uw woord, om te leren uit het Bijbelboek Openbaring, maar niet alleen om daaruit te leren, maar ook om daaruit vertroost en bemoedigd te worden. Ja, en dat dat boek ons ook kracht en hoop mag geven in dit leven waarin we soms moeilijk kunnen hebben, waarin het soms zwaar is, waarom we soms ook ons afvragen, waar gaat het in deze wereld naartoe? Heer, dan is het toch fijn dat we altijd mogen terugvallen op wat in uw woord staat. En mogen terugvallen op datgene wat de basis mag vormen in ons leven. Namelijk het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus. Het is tenslotte ook de openbaring van uw Zoon, Jezus Christus. Ja, waar de wereld uiteindelijk naar uit mag zien. En wat de wereld ook uiteindelijk zal redden. Dank u wel dat wij mogen weten dat we, doordat we met hem gestorven zijn en ook opgewekt zijn, nu een plek in de hoogste hemel mogen hebben. En dat we onszelf reeds de hemelburgers mogen noemen, ook al leven we hier op aarde. Heer, dat geeft ons perspectief en dat geeft ons troost en dat geeft dit leven, het leven dat we nu leiden, ook zin. En ja, van daaruit mogen we ook naar de toekomst kijken, mogen we ook weten dat u een geweldig plan heeft, uiteindelijk ook nog met deze wereld, dat u alles zal herstellen en dat alles beter zal worden dan dat het ooit is geweest. Wilt u ons zo vandaag een geopend oor en een geopend hart geven? Wilt u ook met hen zijn die vandaag om wat voor reden dan ook niet kunnen zijn? We denken aan Rita die problemen met haar hart heeft. Heer, wilt u ook zo nabij haar zijn en haar omringen met uw liefde en trouw, dat ze getroost en gesterkt mag worden door uw woord en de kracht van uw geest. En diezelfde geest mag ook zo in dit uur in ons werken, Heer. Geef ons dan ook de rust om te luisteren en de dingen tot ons te nemen. Ja, zoals ze uit uw woord vandaag tot ons komen. We mogen het op deze dag van u verwachten. En daar willen we u voor danken. Amen. Goed, we gaan gelijk maar beginnen. We starten met een even stil te staan bij waar we de vorige keer over hebben gehad. En dat was Openbaring 21. En toen hebben we vers 1 tot 14 behandeld. En dat was al een heel stuk. En we hebben toen gezien in vers 1 tot 8 dat het daar toch vooral ging om datgene wat in vers 5 staat. En wat lezen we in Openbaring 21 vers 5? Daar staat: en hij die op de troon zit zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat zie, ik maak alle dingen nieuw, hebben de vorige keer gezien dat dat verbonden kon worden met alles wat in de overige versen staat van Openbaring 21 vers 1 tot 8. Alles wat in vers 1 tot 8 staat wijst uiteindelijk naar: zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat is de bemoedigende boodschap die hier staat. En dat is ook iets waar je aan mag denken op het moment dat je dan weer eens geconfronteerd wordt met het aftakelen van je eigen lichaam, of bij mensen om je heen die je kent, wanneer je geconfronteerd wordt met ziekte, met lijden, maar ook wanneer we in de schepping om ons heen kijken en we zien hoe alle overheden en de politiek probeert de schade te herstellen zoals die aangericht is door ons mensen. En het is nog een behoorlijke ondoenlijke zaak. Nou, wij kunnen het niet nieuw maken. We kunnen het hooguit een beetje oplappen, de schepping, de wereld om ons heen. Maar we weten allemaal dat die schepping, die wereld, onder een vloek rust. En dat er maar één, die schepping nieuw kan maken. En dat is Jezus Christus. En er is er maar één waardig, zo hebben we eerder gelezen in Openbaring, om die boekrol te openen. En er is maar één erfgenaam van deze wereld. Er is er maar één die deze wereld weer nieuw kan maken. En dat is ook degene die deze wereld heeft gemaakt. En dat is God door zijn Zoon, Jezus Christus. En dan mogen we uiteindelijk weten dat alles beter zal worden. En dan wordt het zelfs beter dan dat het ooit is geweest in de Hof van Eden. Het is ook wel eens goed om daar nog eens even bij stil te staan. Het wordt beter dan het ooit is geweest in de Hof van Eden. De Hof was uit de aarde. Er kwamen voort uit de aarde. Het heilige Jeruzalem, dat komt uit de hemel, hebben we gelezen. De eerste mens was uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens, lees je in Korinthe, is uit de hemel. En waar de mens in de Hof van Eden nog kon zondigen en uiteindelijk ook nog kon sterven, dan zie je dat in dat hemels Jeruzalem, dat de mens niet meer kan zondigen en ook niet meer kan sterven. En waar Satan in de Hof van Eden nog aanwezig was, daar zien we in het Bijbelboek Openbaring dat hij er niet meer is en dat hij vernietigd is, dat hij er niet meer zal zijn. En waar man en vrouw in de Hof van Eden gehuwd waren, daar is er van een huwelijk geen sprake meer. De mens zal zijn als de engelen en niet huwende en niet ten huwelijk genomende worden. Nou, dat is wel een groot onderscheid. Het is geen herstel tot in de staat van de Hof van Eden. Het is een verbetering van hoe het in de Hof van Eden was. Dat is wat we zien. Goed. Dat wat betreft vers 1 tot en met 8. Dat wat betreft zeg maar van ja, ik maak alle dingen nieuw. Het is nog meer dan dat, het gaat nog verder dan dat. Het is niet herstellen in de staat zoals het was. Maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen er een betere versie zijn dan de eerste die God aanvankelijk geformeerd had in Genesis 1 en in Genesis 2. Vervolgens hebben wij de vorige keer stilgestaan bij het hemels Jeruzalem. Daar hebben wij stilgestaan vanaf vers 9 tot en met 14. En het was wel aardig, want mijn schoonvader zei na de Bijbelstudie, die zei, ja, ik moest zo denken aan Psalm 122. Ik denk, nou, dan nemen we nog maar even mee. En Psalm 122 dan met name berijmd, voor sommigen wat minder bekende tekst, voor degenen die wat meer opgegroeid zijn in de reformatorische hoek, ja, die zullen hem wel kennen, die psalm. En er staat dan, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Bekende psalm. En eigenlijk als het ware word je natuurlijk in het Bijbelboek Openbaring ook geestelijk meegenomen dat hemels Jeruzalem in. Het is als het ware dat je, je ziet Johannes wordt daar mee naartoe genomen, maar zoals hij het hier opschrijft worden wij ook met hem daar mee naartoe genomen. En worden wij als het ware ook rondgeleid in dat hemels Jeruzalem, wat symbool staat voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarin alles volmaakt en uiteindelijk perfect zal zijn. Nou goed, we hebben stilgestaan allereerst bij vers 9 tot 14. Daar ga ik niet al te veel meer over zeggen. Maar daar ging het over de openbaring van het hemels Jeruzalem. En we zagen hoe geweldig mooi dat was. En hoe uiteindelijk de schoonheid van die stad uitgebeeld werd door beelden te gebruiken of materialen te benoemen zoals wij die in deze aarde, hier op aarde, kennen. We gaan nu stilstaan bij wat we in het vervolg zien van Openbaring 21. We hebben eerst weer stilgestaan bij vers 9 tot 14, waar het gaat over de openbaring van het hemels Jeruzalem. En de volgende punt waar we dan nu vandaag bij stil willen staan, dat is allereerst de kenmerken van de stad. Dat lezen we vanaf vers 15 tot 21. Daarna willen wij stilstaan bij Gods aanwezigheid in de stad. Dat vinden we terug vanaf vers 22 tot en met 27. En dan tot slot staan we stil bij vers 1 tot en met 5 van hoofdstuk 22. Daar gaat het over de zegen die van de stad uitgaat. Nou, laten we nu eerst maar eens lezen wat er staat vanaf vers 15 tot en met vers 5 van hoofdstuk 22. En daar lezen we dan het volgende. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte en hij mat de stad met de meetlat op. 12.000 stadia. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst en de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer in. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van al de naties daarin brengen. Al wat onrein is zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En in het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal er zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Ja, tot zover. En dan gaan we eerst eens beginnen bij vers 15 tot 21, waar het gaat over de kenmerken van de stad. En dan zien we de gidsengel weer. Dat is dezelfde engel als die we in vers 9 tegenkwamen, waar dan staat en een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen. Nou, die engel brengt niet alleen oordeel, maar die laat ook uiteindelijk dat hemels Jeruzalem zien. En die heeft een meetlat bij zich. En dat is een gouden meetlat. En dat goud dat duidt erop dat die meetlat geheiligd is. Wil toch eigenlijk ook iets zeggen dat datgene wat gemeten wordt, dat is ook heilig. En dat wordt ook gemeten met een heilige maat. En het was de bedoeling om de stad daarmee op te gaan meten. En ook de poorten en ook de muur. En we hebben al eens eerder daarbij stilgestaan, maar als iets gemeten wordt in de Bijbel, dan zegt dat iets over de toekomst van of het lot van hetgeen gemeten is. Nou, ik heb daar 2 teksten, die staan op het blad wat ik u gegeven heb. Dat scheelt weer zoekwerk. En er waren zo 2 teksten waar dat meten dan ook voorkomt. We hebben het toen de tijd meer behandeld. Het gaat even meer om het even alleen kort deze teksten aan te tippen en dan zal ik nog een paar voorbeelden geven. Zo staat er in Jesaja 28 vers 17a en dan gaat het over Jeruzalem. Ik stel het recht tot meetlint en vanuit het recht wordt het oordeel geveld en wordt bepaald wat het lot van hetgeen is wat gemeten wordt, in dit geval Jeruzalem. Ik stel het recht tot meetlint en de gerechtigheid tot paslood. En in Jesaja 34 vers 11b staat er over Edom. Hij zal er het meetlint van de woestheid over uitspannen en het paslood van de leegte. Dus het lot, de bestemming van Edom, zoals die hier beschreven wordt in Jesaja 34, is dat het woest en leeg komt te liggen. Nou, er waren nog wel meer dingen die gemeten worden in de Bijbel. En ik vat dat nog kort samen, daar hebben we in een veel eerdere studie ook bij stilgestaan. Als het bijvoorbeeld dan gaat om de tempel uit Ezechiël 40, die daar beschreven wordt en gemeten wordt, die zal heilig zijn en niet meer verontreinigd worden. Dat is de lotsbestemming van die tempel. En als we het dan hebben over het Jeruzalem uit Zacharia 2, dat ook gemeten wordt, en dat zal er na de wederkomst zijn, dan is dienstlot de stemming om in vrede te leven. Men zal daar in vrede kunnen leven. Het is wel aardig als je het hebt over het woord vrede, ook het woord shalom. Bij vrede denken wij altijd van er is geen oorlog. Maar vrede in bijbelse zin heeft altijd ook te maken met dat alles in harmonie met elkaar zal zijn. Kijk, we leven hier nou in Nederland in vrede, maar je kunt dan niet zeggen dat we in harmonie leven. Hè? Shalom gaat verder dan vrede, zoals wij dat kennen. Je leeft in harmonie met elkaar. Ook de natuur zal weer in harmonie met elkaar zijn. Nou, dat is de lotsbestemming voor het Jeruzalem uit Zacharia 2. En er wordt er op een gegeven moment in Openbaring 11 ook de tempel opgemeten. En daarmee wordt dan bedoeld dat van ja, God zal de volken dan oordelen, maar het heilige Israël behouden. Hè? Dan moet de voorhof buiten beschouwing gelaten worden. Nou, en alleen het heilige wordt geteld. Alleen dan Israël, het heilige Israël wordt dan behouden en de goddeloze volken gestraft. En als we het dan hebben over Openbaring 21, het hemels Jeruzalem. Ja, dat getuigt van Gods heerlijkheid en van Gods aanwezigheid. En het lotsbestemming is hè, dat God daar altijd zal zijn. Wat er ook zo staat hè, in Openbaring 21 vers 3. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Dus de lotsbestemming van het Jeruzalem uit de hemel is dat God daar zal wonen te midden van de mensen. Nou goed, is dus die engel met een gouden meetlat, om een heilige maat te meten, om de stad op te meten. En het is natuurlijk bijna symbolisch. Overigens is die meetlat moet je zien als een riet. Men gebruikt een riet. Nou, laat dat ding een meter zijn geweest. En nou moet je die stad op gaan meten. We zullen straks zien als je die maten letterlijk zou nemen. Dan ben je nog wel even bezig om te meten. Maar eerst gaat het om de vorm van de stad in vers 16. Want wat lezen we daar? En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Nou, eerst gaan we naar de vorm van die stad. Die stad die is een kubus. Lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. En symmetrie was in die tijd een schoonheidsideaal. Dus in feite het feit dat hemels Jeruzalem vierkant is, beeld uit dat die stad volmaakt is. Er is een volmaakte stad gekomen. Het is niet zeer goed, het is volmaakt. En het heeft natuurlijk ook te maken met het heilige der heiligen, zoals dat er was bij de tempel, bij het volk Israël. Kijk maar eens even mee naar het blad, 1 Koningen 6 vers 20, het tekstenblad. Daar gaat het over het heilige der heiligen. En er staat dan over het binnenste heiligdom vooraan was 20 el in zijn lengte, 20 el in zijn breedte en 20 el in zijn hoogte. Hij overtrok die met bladgoud. Dus ook daar vinden we dan weer een vierkant. En ja, dat heilige der heiligen kun je zien als een beeld van het hemels Jeruzalem. Het is dus perfect. Het is de ultieme vorm die op aarde neerdaalt. Dat is wat we hier dan uiteindelijk zien. En dan gaan we eens naar de maat kijken. Er wordt gesproken over 12.000 stadien. En stadien is, vinden wij dan weer terug in het woord stadion, hè, wat wij dan kennen. Dat was dan ook de maat van een stadion. Het ging dan om de lengte van een atletiekbaan uit die tijd. En die was ongeveer 192 meter lang. Dus één stadion is 192 meter lang. En als je dit letterlijk zou gaan omrekenen.
Hoe komt u aan die maat?
De kruis komt.
192
meter.
Hoe komt u?
Uit een naslagwerk. Uit een naslagwerk, een Bijbelse concordantie.
Oh,
of een encyclopedie bedoel ik. Bijbelse encyclopedie.
Ja,
Dus ik ben niet zelf teruggegaan hoor, in de oertijd. Met een tijdmachine, maar en de Bijbels naslagwerk. Ja, ik verzin het ook niet allemaal zelf hoor. 12.000 stadien. Dus één stadie is 192 meter. Hè? Vermenigvuldig je 192 meter met 12.000. Dan zou je uitkomen op een maat van 2300 kilometer. Hè? 2300 kilometer in het vierkant. Maar tegelijkertijd ook in de hoogte. He, en in het vierkant zou je dat in de toenmalige wereld kun je dat dan zien. He, qua lengte is dat van Griekenland zeg maar naar Babel. En dat was eigenlijk min of meer toch wel het rijk, het gebeuren. Ook uit de profetieën van Israël. He, daar speelde zich op dat moment het wereldgebeuren af. Binnen dat vierkant als het ware. En daarnaast gaat het ook nog eens een keertje de hemel in. Hè, waarbij je eigenlijk zou kunnen zeggen van de eerste en de tweede hemel die worden verenigd. Er is geen onderscheid meer daar aan. Dus hè, het is ook het hemels Jeruzalem in die zin dat het ook recht de hemel ingaat. Je ziet als het ware vogel en sterrenhemel samenkomen. Het is natuurlijk de vraag of we het letterlijk moeten nemen. Maar Johannes heeft natuurlijk dit wel gezien. Die heeft deze stad ook wel als zodanig gezien. Want we vinden in de 12.000 natuurlijk ook een geestelijke betekenis. Allereerst het getal 12. Dan worden we bepaald bij de 12 stammen van Israël. En het getal 1000. En dat is een van de grootste getallen uit die tijd. Een volheid. Een volheid beeldt dat uit. Dus je ziet als het ware daarin het getal 12, Israël en 1000. Een volheid. Je ziet in dat hemels Jeruzalem de volheid van Israël terugkomen. Maar het feit is ook dat de volken ook dat hemels Jeruzalem binnen zullen gaan. Hè, zoals je elders ook in het gedeelte leest. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, Israël en de volken zullen de volmaakte, hè, die vierkante stad, ingaan en daar tot hun bestemming, volheid komen, omdat ze daar met God zullen zijn en met God zullen wonen. Nou, en als je dan nog eens even gaat nadenken over die mate, wat in die tijd helemaal gigantisch groter was, want de toenmalige wereld van Johannes strekte zich niet verder uit eigenlijk dan de grenzen van het Romeinse Rijk. Ja, dan kun je wel bedenken dat er heel veel ruimte in die stad is. Eigenlijk getuigt die stad er ook van, er is voor heel veel mensen ruimte, er is heel veel plaats en Gods genade is in dat opzicht enorm groot. En toen moest ik natuurlijk gelijk denken aan Johannes 14 vers 2, en dat staat ook op het stencil. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Nou, die vele woningen, dat vinden we natuurlijk dan ook terug in dat hemels Jeruzalem. Dat zo gigantisch groot is, zo'n enorme omvang heeft. En waarvan we dan tegelijkertijd ook weten wie het gemaakt heeft. Waar we eerder ook over zeiden van, ja, Jezus Christus is niet alleen de erfgenaam van deze wereld. Hij is ook de schepper door God de Vader van deze wereld. Maar hij is ook eigenlijk de maker van dat hemels Jeruzalem. Hij is als het ware de timmermanszoon die niet op aarde de huizen in elkaar timmert, maar in de hemel dat hemels Jeruzalem gereed heeft gemaakt. En wat we dan hier in Openbaring 21 uit de hemel zien neerdalen als een groot geschenk van God. Want we hebben de vorige keer ook bij stilgestaan. Dat we zeiden dat hemels Jeruzalem is geen werk van mensenhanden, zoals de toren van Babel. Maar het is een gift van genade door God gegeven, waar je alleen binnen kan gaan als je gereinigd bent door het bloed van het lam. Nou, en zo zie je in die mate en ook in de vorm van die stad aan de ene kant de volmaaktheid, de hemelse volmaaktheid terug. Maar ook het verband met het aardse heiligdom hier op aarde. Maar vervolgens zie je ook dat Gods genade zo enorm groot is en dat het door Jezus Christus komt. Dat Hij de maker is, hè, als je terugkijkt op Johannes 14 vers 2, dat Hij de maker is van die stad die uit de hemel neerdaalt. Dan gaan we nog even verder, want we hebben het nu over de stad gehad. En in vers 17 gaat het dan vervolgens over de muur. En Hij mat haar muur op. 144 el. Een mensenmaat die ook de maat van een engel is. Wat wordt ermee bedoeld? Mensenmaat die ook de maat van een engel is. Ik denk dat hier bedoeld wordt dat die mensenmaat tot engelenmaat wordt. Dat wil zeggen, die mensenmaat die wordt hemels heilig verklaard. Eigenlijk wordt er gezegd van, dit is een heilige maat. Er wordt iets heiligs gemeten. Net zoals dat je dat ziet hè, in dat goud, die gouden meetlat van vers 15, wat ook duidt op heiligheid. Wordt hier dan eigenlijk ook gezegd, ja die maat wordt wel gemeten naar menselijke maat. Zodat de hoorders van dit Bijbelboek begrijpen waar het over gaat. Maar het is wel een heilige maat. Een hemelse maat. Het gaat het menselijk voorstellingsvermogen te boven. En er wordt een maat van de muur gegeven. 144 L. 144 L. En in 144 vinden we natuurlijk 12 keer 12 terug. Vinden we wederom dat getal terug wat bij Israël hoort. Ook hier wordt dan weer op volmaaktheid geduid. 12 keer 12. En die muur, die staat uiteindelijk ook voor volmaakt heil. Men mag namelijk door de poorten van die muur de stad binnengaan. Volmaakt heil voor Israël en de volken. Volmaakt heil ook wat vanuit de geschiedenis van Israël verkondigd wordt. En als je dan weer letterlijk zou meten, dat doet hier minder de zaak, dan is meer voor onze beeldvorming. Dan zou die muur zo'n 70 meter hoog zijn. En dan zou het hier gaan om een 70 meter hoge muur. En overigens, we hebben inderdaad ook de vorige keer bij die muur uitgebreid bij stilgestaan. Dat gaat over heil. Dat het ziet op het heil wat God geeft. Het heil dat voor sommigen hebben daar geen deel aan. De mensen die buiten de stad zijn, die vallen buiten het heil. Degenen die in de stad mogen komen, die vallen binnen dat heil. Nou, dan gaan we naar vers 18 tot 21. Laten we nog eens even kijken wat daar precies staat. En ook daar zien we dan de glorie van de stad beschreven. En dat wordt dan als volgt gedaan. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis. Het tweede saffier. Het derde chalcedon. Het vierde smaragd. Het vijfde onyx. Het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst en de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Nou, en dan zie je dus dat die stad met goud en edelstenen versierd is, het is daar ook van gemaakt. En dat wijst eigenlijk gewoon heel eenvoudig, en we gaan dat verder niet helemaal gedetailleerd uitwerken, maar het wijst heel eenvoudig op Gods heerlijkheid en heiligheid. Daar wijst het op Gods heerlijkheid en heiligheid. God woont niet alleen in die stad, maar die hele stad ademt Gods heerlijkheid en heiligheid uit. En dat is natuurlijk op zich helemaal niet vreemd. Hè? Want als je nu kijkt naar de huidige schepping die we nu hebben. Die onder een vloek valt. Die zeer goed was. Maar niet volmaakt was. Dan als je goed naar die schepping kijkt. Dan getuigt dat toch ook van Gods heerlijkheid. Nou, hoeveel te meer zal het hemels Jeruzalem dan niet getuigen van Gods heerlijkheid. Overal waar je dan om je heen kijkt. Zie je als het ware God. Zie je Gods heerlijkheid. God zal bij iedereen zijn. Zal bij alle mensen zijn. En niet voor niets staat er in vers 3 ook. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. God is voortdurend nabij je. Nooit meer zal iemand hoeven zeggen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nooit zal iemand meer het idee hebben dat God er niet is. Dat God ver weg is. Want God zal er altijd zijn. En God zal zichtbaar zijn. Laten we even bij een aantal dingen die genoemd worden in deze versen 18 tot 21 stilstaan. Allereerst het zuivere goud. Zuiver goud. Om goud goed en mooi te krijgen moest het een oven in. Want er zaten vaak onzuiverheden in. En die onzuiverheid die duidt op zonde. En je zou er in ieder geval over kunnen zeggen. Die stad is geheel geheiligd. Daar is geen zonde meer te vinden. En daar komt ook geen zonde meer binnen. Dus in dat opzicht ook wel even aardig om te kijken wat in vers 27 staat. Van Openbaring 21. Dat staat gewoon in de Bijbel. Niet op het blad. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. Nou, dat zijn die. Dat goud is gezuiverd. De onzuiverheden zijn eruit gehaald. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En zij zijn gezuiverd en zij zijn gelouterd. Zij zijn gewassen in het bloed van het Lam. Nou goed, daar ziet dat zuivere goud op. Hè? Het goud is ook als het ware in vuur gelouterd. En er staat ook nog gelijk aan zuiver glas. En daarmee wordt niet zozeer glas bedoeld, maar veel meer kristal. En ook daar vinden we weer dan de helderheid terug, waarbij de onreinheid, waarbij de zonde, waarbij het verkeerde ontbreekt. Het is gewoon niet meer aanwezig. Er is geen sprake van gevallenheid. Er is niets en niemand daarbinnen die in gevallen staat zich bevindt. En dan wordt er gesproken over de fundamenten. De fundamenten van de muur en de stad. En die fundamenten van de muur en de stad, die waren met allerlei edelstenen versierd. Datgene waar die stad op is gebouwd, datgene waar die stad op rust, misschien wel het minst, het gedeelte waar je het minste aandacht aan hoeft te besteden qua versiering, qua mooiheid, zelfs dat straalt Gods glorie uit. En je zou kunnen zeggen, er is sprake van een veelkleurig fundament. Een fundament waar je op verschillende manieren naar kan kijken, wat verschillende uitstralingen heeft. Nou, toen moest ik uiteraard denken aan Efeze 3 vers 10, maar dan vanuit de NBG-vertaling. Dat staat dan op het stencil. En daar gaat het over de gemeente, het lichaam van Christus. En dan zie je wat de taak is van de gemeente, het lichaam van Christus. Opdat thans, door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Nou, die wijsheid van God, dat gaat er natuurlijk om hoe God in deze tijd met ons werkt, maar ook hoe hij het in de toekomst zal doen. En hoe hij de mensheid heeft uitgekoren en de mensheid weer tot zich heeft getrokken in Jezus Christus. En dat men dat heil mag aannemen. Maar je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen dat die veelkleurige wijsheid ook wijst op datgene wat in de toekomst gaat komen. Namelijk dat hemels Jeruzalem. Namelijk de heerlijke hemelse toekomst. Namelijk dat die gemeente nu al mag verkondigen dat er een periode gaat komen van volmaaktheid, van heerlijkheid, waarin de aarde uiteindelijk door de hemelse Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, hersteld zal worden. Het veelkleurige wijst ook denk ik nog op iets anders, namelijk op veelzijdigheid. Dat de Bijbelse boodschap veelzijdig is en verschillende kanten kent. En dat Gods wijsheid veel meer is dan wij kunnen bevatten. En dat je als het ware ook vanuit de Bijbel verschillende onderwerpen hebt waar je het over kan hebben. Het gaat niet alleen over Gods plan, het gaat niet alleen over de profetieën, ook niet alleen over hoe nou precies het lichaam van Christus geroepen is, maar bijvoorbeeld ook van hoe sta je nu in het dagelijks leven en hoe leef je naar Gods wil en hoe wandel je daadwerkelijk met de Heer, want daar worden we ook toe opgeroepen om waardig te wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. En dat is toch weer iets wat je in het dagelijks leven doet. Hoe geef je gestalte aan de genade die God je heeft gegeven in de praktijk van het dagelijks leven? Ook dat is iets laten zien van de veelkleurige wijsheid van God. Nou, en die veelkleurige wijsheid die vind je dan uiteindelijk dus ook terug in dat hemels Jeruzalem. Aan alle kanten zou je kunnen zeggen, schittert Gods genade de gelovigen tegemoet. Nu, dat wat betreft die stenen. En dan gaan we even naar die poort. Die poort waardoor je naar binnen mag gaan. Elke poort apart bestond uit één parel. Parels waren in die tijd niet zozeer kunstmatig gemaakt, maar die moest je toch echt in het wild vinden. We weten dat die parels van oesters afkomstig zijn en die zijn hooguit niet groter dan enkele centimeters. En hier zie je dus gewoon poorten bestaan uit één parel. Het zijn gigantische grote parels. Hè. En we weten ook vanuit de Bijbel, uit gelijkenis wat de Heer Jezus gaf, hè, over de parel van onschatbare waarde die door die vrouw gezocht werd, dat zo'n parel inderdaad in die tijd een onschatbare waarde had. Maar dat ingaan van de poort van het heil heeft onschatbare waarde. Dat kun je als mens ook niet verdienen, dat kun je alleen vanuit genade van God krijgen. En de pracht van die poorten zou je dus in ieder geval ook kunnen zeggen is onvoorstelbaar. En dat heeft als geestelijke betekenis dat Gods genade onvoorstelbaar zal zijn. Dat het in mogen gaan in die stad onvoorstelbaar zal mogen zijn. Natuurlijk zou je er ook nog geestelijk een boodschap uit kunnen halen. En we weten dat een parel uiteindelijk bij zo'n oester naar binnen komt. En dat bestaat dan uit een zandkorrel die uiteindelijk ingekapseld wordt. En dat wordt dan zo'n prachtige steen. En je zou kunnen zeggen, ja, een zandkorrel verwordt tot een parel. Verdriet zal hier veranderd worden in vreugde. Of zoals we in Jesaja 61, of vers 3 zien, kan het op het blad zien. Om aangaande de treurende van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Nou, er is geen verdriet meer, er is geen rouwgewaad meer, geen lijden meer, geen angst meer, maar de gelovigen zullen staan in de gerechtigheid die hen door Jezus Christus is geschonken. En uiteindelijk heeft dat als doel dat zij Christus en de hemelse Vader mogen verheerlijken. Nou, ze mogen ingaan door die palen poorten en daar hun heil en hun zegen in dat hemelse Jeruzalem vinden. Nou, dan wordt er vervolgens nog gesproken over de straat van de stad in vers 21... die ook dan van zuiver goud is, waar we dan ook natuurlijk in het zuivere goud weer zien, dat het zonder enige vorm van onreinheid is, geen zonde meer, het is allemaal perfect, het is allemaal goed. Maar wat hier waarschijnlijk wordt bedoeld met straat, er staat in het Grieks plateia, is niet zozeer een straat, maar wordt waarschijnlijk het centrale plein bedoeld, zoals alle Romeinse steden dat kenden. Dus je zou ook kunnen zeggen, en het plein van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Zuiver goud als doorzichtig glas. Dus vermoedelijk gaat het hier om een plein. Ik denk als we de zaken zo samenvatten, dat we ja, in ieder geval kunnen zeggen dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde samen met het hemels Jeruzalem getuigen van de immense heerlijkheid van God. En er wordt dan hier heel veel beeldspraak gebruikt. En er worden ook materialen gebruikt zoals we ze hier op aarde kennen. Het is echter de vraag of we diezelfde materialen ook daadwerkelijk terug zullen zien in het hemels Jeruzalem. Omdat we weten dat de aardse mens is uit de aarde gemaakt. Is van vlees en bloed. Is een stoffelijk mens. En de hemelse mens zal een geestelijke mens zijn. En zo zal ook deze stad gemaakt zijn van geestelijke stof. Wat we ons daarbij voor moeten stellen is moeilijk. Want dat we, ja, we zijn nooit in de hemel geweest. We zien er wel een beschrijving van Johannes. We mogen er wel een blik in slaan door Johannes. Maar bijvoorbeeld, ik denk ook aan Paulus in zijn Korinthebrief. Waar hij het over heeft dat hij opgetrokken is tot in de derde hemel. Tot in het paradijs. Eén ding mogen we al wel weten. Dat wij nu al reeds geestelijk mogen delen in de hemelse heerlijkheid. Maar we mogen ook uitzien naar de hemelse heerlijkheid aan zich. Nou, en dan denk ik natuurlijk aan Filippenzen 3 vers 20. Ook dat staat op het blad. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. En je kunt dan ook zeggen, ja, we zullen met hem zijn. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En het feit is dat je ook door dit al te lezen, ook al kun je afvragen of dit onze specifieke hoop en roeping is, alleen al door dit gedeelte te lezen word je een blik in de hemel geworpen en kun je in ieder geval een idee krijgen van wat het in zal houden om straks ook daadwerkelijk fysiek je intrek in de hemel te nemen. Kunnen we wel eens gekscherend zeggen van nou, waren we maar weer in het paradijs, waren we maar weer in de Hof van Eden. Nou, het hemels Jeruzalem is veel meer dan de Hof van Eden. Het hemels Jeruzalem gaat veel verder dan dat. Hè. Hof van Eden, we hebben dus aan het begin van de Bijbelstudie ook die vergelijkingen getrokken. Was zeer goed, maar het hemels Jeruzalem, ja, dat zal volmaakt zijn. Nou, dat wat betreft de versen 15 tot 21. Dan gaan we verder met de versen 22 tot 27. Waar het gaat over Gods aanwezigheid in de stad. De versen 22 tot 27. En laten we eens gaan kijken wat er in vers 22 staat. En dan gaat het natuurlijk nog steeds om dat hemels Jeruzalem. Waar dan staat in vers 22, ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En letterlijk staat er dan, en een tempel zag ik niet in haar. En een tempel zag ik niet in haar. Waarom zeg ik dat? Nou, de nadruk ligt erop dat er geen tempel is. He, dat is de nadruk. Er zal geen tempel zijn. Dat is de boodschap van deze tekst. God heeft geen aparte woning meer nodig. God hoeft niet meer afgezonderd van de mensen te wonen. He, waarbij alleen maar de hoge priester één keer per jaar naar binnen mocht gaan nadat hij zich gereinigd had. Maar hij woont daadwerkelijk bij de mensen. De mensen zullen ook gereinigd zijn. En ja, ze zullen geen lichaam van vlees en bloed hebben, want vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar de mensen zullen gereinigd zijn door dat bloed van het Lam van Jezus Christus. En daar zullen ze bij God mogen wonen. In dat opzicht is kom je dan toch ook weer uit bij vers 3 hè, van Openbaring 21. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En ze zullen hem ook daadwerkelijk zien. Ze zullen God en Jezus Christus van aangezicht tot aangezicht kennen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Nou, dat is ook nog even aardig. En dat mogen we even opzoeken. Dan hebben we toch nog wat te doen. Om naar Johannes 4 vers 21 en 23 te gaan. Johannes 4. Johannes 4, vers 21. En 23. En dan lezen we dan. En dan zegt de Heer Jezus dat tegen de Samaritaanse vrouw. En Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, de tempelberg, en ook niet in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. En dan gaan we naar vers 23, maar de tijd komt, en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt die hem zo aanbidden. In vers 21, wordt er toch wel eigenlijk min of meer op gewezen dat er natuurlijk een periode komt dat uiteindelijk ook de tempel verwoest zal worden. Maar er wordt er tegelijkertijd ook hoop gegeven voor wat er dan zal zijn. Want wilde men bidden, wilde het volk Israël bidden, dan moest men naar de tempel gaan. Als die tempel er niet meer is, dan kun je feitelijk niet meer God goed aanbidden. En dan wordt er vervolgens wel iets troostrijks gezegd in vers 23. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. En eigenlijk vind je in vers 23 terug dat datgene wat we in het hemels Jeruzalem letterlijk zien, dat God te midden van de mensen woont en dat de mensen naar hem toe kunnen gaan, dat je dat geestelijk nu reeds mag ervaren, want dat is waar Johannes op dat moment op doelt. Hè? Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Ze mogen in de geest en vanuit waarheid door Jezus Christus naar de Vader gaan. En de Heer Jezus zegt hier eigenlijk, met mijn komst is de directe weg tot de Vader ontsloten. En dat bidden in de geest heeft natuurlijk ook nog iets moois. Want in Romeinen lezen we ook dat op het moment dat wij als mens tekortschieten in het bidden, omdat we te zwak zijn, omdat we de woorden niet kennen, we mogen weten dat de geest voor ons pleit met onuitputtelijke verzuchtingen. En waar ons gebed onvolkomen is, dan mag je ook weten dat de geest dat gebed op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus vervolmaakt. Maar dat is wat betreft Johannes 4, vers 21 en 23. Dus je zou kunnen zeggen, in het hemels Jeruzalem zie je dat de mens bij God mag komen, maar mensen bij God mag wonen. Maar in zekere zin mogen we dat nu al ervaren. We hebben net ook gelezen uit Filippenzen, we zijn burgers van de rijk in de hemelen. En vervolgens mogen we ook weten, ja, we mogen ook reeds in geest en waarheid, ja, als het ware de binnenkamer binnengaan, de geestelijke binnenkamer binnengaan en daar God ontmoeten en daar met God zijn. Als je in gebed gaat, dan mag je met God zijn. Dan mag je met God spreken. Dan ben je geestelijk als het ware al eventjes in de hemel. Gaan we ook nog even naar Efeze 2. Efeze 2. Dan vind je dan ook wel weer die vergelijking weer met de tempel terug. En dan zie je eigenlijk dat voor ons als gelovigen in deze tijd, fysiek gezien dat hemels Jeruzalem wel toekomstmuziek is, maar geestelijk gezien is het gewoon al realiteit. En het is iets waarin je vanuit in het geloof in moet gaan staan. Je kunt het niet zien, soms ook moeilijk te ervaren, je kunt het ook niet bewijzen, maar het feit is gewoon wel als je het vanuit geloof aanneemt, dat je dat wel mag gaan ervaren. En in Efeze 2 wordt het voorbeeld gebruikt van de tempel. Gaat het ook over de tussenmuur? In het begin, hè, van vers 14, Efeze 2 vers 14, gaat het over de tussenmuur die scheiding maakte. En dat zit natuurlijk op de tussenmuur in de voorhof. Die stond tussen de voorhof van de heidenen en van de joden. En er stond ook een bord op van, ja, wie hier, hè, deze tussenmuur, wie hier langs gaat, die zal met de dood bestraft worden. En hier gaat het dan over het beeld van de tempel. Nou, en dan is het natuurlijk wel aardig als je dat nou eens even beziet. Vanuit het oog van het hemels Jeruzalem, waar overigens dan geen tempel is, want God zal bij hem wonen. Hij heeft geen aparte woning. Maar hier in Efeze wordt het woord tempel wel gebruikt. Maar wordt dan eigenlijk wel gezegd, de gelovigen wonen in de tempel. Dus in wezen wonen ze gewoon bij God. En in wezen zou je ook kunnen zeggen, het hemels Jeruzalem is op zich een tempel. Want God woont daar, maar de mensen mogen bij hem in de tempel wonen. Ja, dan is het mooi wat hier staat. Want we lezen in Efeze 2 vanaf vers 19... En over de gelovigen uit de volken, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dan gaat het met name ook om in de geest. Het is iets wat gebeurt door de Heilige Geest. De Heilige Geest voegt samen en maakt van dat onzienlijke iets wat je toch als gelovige onderling met elkaar mag ervaren, maar ook als individu mag ervaren, dat je bij God thuis mag komen. Dat je tot God mag komen en dat je een kind van God bent en dat God ook als het ware je identiteit mag vormen. Dat het feit dat je bij God hoort ook bepaalt wie je bent. Waar we ook eerder zeiden, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. En je zou zelfs in dat opzicht kunnen zeggen, ja, onze plek is in de hemel, we zijn daar geplaatst. Wij zijn als het ware al in het hemels Jeruzalem aangekomen. En dat is denk ik best wel een belangrijk ding. Want je merkt soms nog wel best wel dat gelovigen wel zoiets hebben van, ja, we hebben een hemelse heerlijke toekomst voor ons, dat klopt, dat is ook zo. Maar het feit is dat je al nu al mag proeven van de geestelijke zegeningen die uit de toekomst nu al naar tot ons komen. Je mag nu al weten dat je een huisgenoot van God bent. Je mag nu al tot God gaan. Je mag nu al omgang met God hebben. Je mag nu al bij hem komen. En, nou ja, goed, aardiger, weet je wat hier kent, trouwens ook nog ziet staan. We hadden het net over het fundament van het hemels Jeruzalem. Dan zie je hier dat er ook gesproken wordt over een fundament. Het fundament van het hemels Jeruzalem kent 12 lagen. Dat zit dan op de 12 stammen. En hier gaat het dan over het fundament van de apostelen en de profeten. Waarvan je natuurlijk ook zou kunnen zeggen, ja, dat zit natuurlijk ook terug op die voorliggende schrift. Waarop dat hele, waarin over het heil van Christus verkondigd wordt. He, ook hier zie je dan uiteindelijk dat het fundament niet iets ondergeschovens is. Maar als je het hebt over het fundament van de apostelen en profeten, dat het voor ons ook nog tastbaar en leesbaar is, namelijk in de vorm van het Oude Testament. Waar je heel veel zegen uit kan halen. En waar je ook heel veel vertroosting uit kan halen. En het belangrijkste is natuurlijk nog wel dat Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Dat hij de allerbepalende factor is, zoals dat ook bij het hemels Jeruzalem is. Dat je enkel door Jezus Christus dat hemels Jeruzalem in kan gaan. En dat dat heel, die tempel, die geestelijke tempel, ook alleen maar kan bestaan door Christus Jezus. Nu, we kunnen dus direct tot God de Vader gaan en om hem te aanbidden. En die is in dat opzicht ook nog aardig. En ook dat gaan we nog even bladeren om naar Hebreeën te gaan. Want daar vinden we natuurlijk wel het duidelijkste voorbeeld daarvan. Hebreeën 4 vers 16 allereerst. Hebreeën 4 vers 16. En dat denk ik, dat schetst ook al hoe de situatie in ieder geval nu is. En dat gaat voor ons denk ik nog wat verder. Maar hier staat in ieder geval, laten wij dan met vrijmoedigheid, hè, zonder enige schroom, zonder enige terughoudendheid, naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het feit is, hè, dat wij als gelovigen tot de troon van de genade mogen gaan, maar tegelijkertijd ook weten dat onze positie daar is, omdat ons leven met Christus verborgen in God is. Wat ik het mooi vind, is het gedeelte daarna. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Voor de Hebreeën was dat in de verwachting van een eventuele verdrukking die eraan zat te komen. Maar ik denk dat je hem ook breed mag trekken. Ik denk dat je nu reeds tot God mag gaan om daar bij hem het vertrouwen te vinden, om daar band met hem op te bouwen voor de momenten dat je het nodig hebt, voor de momenten dat je het met lijden te maken krijgt. En naarmate je, en niet voor niets staat dat natuurlijk ook in Prediker, dat er staat van gedenk aan je schepper in je jongelingsjaren. Ja, waarom? Nou ja, er komen kwade dagen. En dan kun je het hard nodig hebben dat je je geloof hebt opgebouwd. Nou, dat is ook zo van belang om in de goede dagen al met je geloof bezig te zijn. Zodat op het moment dat je met ellende te maken krijgt, je als het ware tegen een stootje kunt. En dat je ook weet waar je op terug kunt vallen. En dat je ook weet waar het uiteindelijk om gaat in het leven. Als je nu al in goede dagen de weg tot de troon van de genade kent, dan is die makkelijker te vinden als je in moeilijkheden komt. Dus als het ware om even een voorbeeld te geven. Stel, je weet dat je blind wordt. Ik had als van een verhaal van iemand gelezen. Ja, ik wist dat ik blind ging worden, maar ik ging maar gauw oefenen om de weg in een bepaald gedeelte te vinden. Zodat op het moment dat ik blind ben, ja, het dan wel makkelijker kan vinden. Nou, zo geldt het voor ons ook. Op het moment dat ik het zwaar krijg, is het goed dat je al gewend bent om die weg naar de troon van de genade te vinden. Dat je daar naartoe kan gaan. En dat zie je heel vaak bij mensen, zeker in deze wereld, als het goed gaat. Ja, dan heb ik God niet nodig. Dat hoor je dezegene dat nog wel eens zeggen. Dat komt wel op het moment dat het daar is. Maar weet je dan de weg wel te vinden? Ben je dan niet zo verblind geraakt dat je de hopeloos onder wordt? En dat je op de verkeerde weg gaat. Nou, dat wat betreft Hebreeën 4 vers 16. Ook wel even aardig om naar in vers 15 nog te lezen, want dat is natuurlijk ook heel bemoedigend als je het hebt over die moeilijke tijden. Daar vinden we als het ware ook de zachtheid van het lam uit Openbaring terug. En we kennen Christus als de brullende leeuw, die komt om zijn de goddeloze te onderwerpen, maar we kennen hem ook als het zachte lam. En ik zie hem hier in Openbaring 4 vers 15 ook wel gepresenteerd als het zachte lam. En denk dan even van dat de troon van God en het lam in het hemelse Jeruzalem zullen mogen zijn. Maar wij mogen reeds als het ware naar het lam toe gaan. En laat dan even los, hè, en dat is heel gauw, ja, het lam dat gaat met Israël. Probeer dan even te kijken naar de onderliggende boodschap, in plaats van dat je alleen maar bezig bent met dat woord recht te snijden. Dat vind ik ook allemaal prima als je dat doet, maar die onderliggende boodschap geeft ons vaak zoveel troost. Wat hier dan ook staat, want wij hebben geen hoge priester, ook die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder te zondigen, maar zonder zonde. Daar vind je dat gelouterd goud, en in zijn loutering mogen wij gelouterd zijn als gelovigen. Maar het feit is wel dat je hier de zachtheid van het lam terugvindt, en dan weet je dat je dat lam niet alleen hoeft op te zoeken straks in de hemelse toekomst, maar dat daar als het ware Jezus Christus nu al is, dat hij ons nu al begrijpt, omdat hij mens geworden is. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En hij kan met ons meevoelen, met onze zwakheden. Je kunt je troost bij hem vinden. En je mag ook weten dat hij hetzelfde heeft ondergaan als wat wij moeten ondergaan, alleen dan een veel ergere mate. Je zou kunnen zeggen, God kent ons lijden nu al. God is niet alleen een God die eigenlijk als het ware heel ver weg een soort van vakantiebestemming voor ons heeft in de hemel, maar die nu al met ons meetrekt. En die op de momenten dat we het moeilijk hebben tegen ons zegt, ik ken je verdriet, ik ken je pijn en ik leid jouw pijn met mij mee. Nou, dat is denk ik de zachtheid ook van het Lam en de zachtheid van God die we mogen zien. En dan nog eventjes ook, hè, we hebben vers 15 gelezen, dan gaan we nog naar Hebreeën 5 vers 2. Want dat maakt je ook nog weer wat duidelijk. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en dwalende. En dat vind ik wel een mooi punt, dat Christus medelijden kan hebben met onwetende en dwalende. Want ik denk dat we, als we allemaal wel eens in de spiegel kijken, we ook ergens wel weten dat we onwetend en dwalend zijn. En we kunnen nog zo goed Gods plan in grote lijnen voor ogen hebben, dat we denken dat we weten hoe het zit. Maar op het moment dat je met leed, met lijden te maken krijgt, met tegenslag te maken krijgt, dan kun je het allemaal weten, maar dan kun je soms zelfs in blinde paniek raken of het juist allemaal niet meer weten. He? En dan kun je soms ook gewoon de weg niet meer weten van waar moet ik het nu zoeken. Nou, gelukkig komt het niet op onze kennis aan, want die kennis, nou, we weten ook, die vergaat. En ook als je ouder wordt, je zult het wel ervaren. Je vergeet dingen, je weet het soms allemaal niet zo goed. Nou, dat is niet erg, want de Heer Jezus Christus heeft, kan juist medelijden hebben met onwetende en met dwalende. Als we de weg kwijt zijn, weet Hij ons te vinden. Omdat Hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hij was zelf met zwakheid omvangen. En dat was de Heer Jezus Christus. Hij was Gods Zoon, maar Hij kwam in zwakke menselijke gestalte, zonder te zondigen. En Hij had met dezelfde beproevingen alleen nog veel zwaarder te maken dan ons. Hij kent onze zwakheden. Hij weet hoe zwak van moed en klein wij zijn van krachten. En zoals dan in die psalm ook zijn, dat wij stof van jongs af zijn geweest. Ik denk dat dit zijn van die woorden. Ik denk naarmate je ook te maken krijgt, hè, verder komt in je leven, je met tegenslag te maken krijgt, zijn dit belangrijke dingen. Als we sterk zijn, dan hebben we voor ons gevoel God niet nodig. We zoeken hem vaak niet. Het is wel goed om te doen, omdat je als het ware een buffer in geloofsgroei kan opbouwen. En dan ook als het ware straks blind de weg tot de troon der genade kan vinden. Maar het is juist ook zo goed om te weten dat we bij hem mogen komen als we onwetend en dwalend zijn. Goed, we gaan weer even terug naar Openbaring. En zo komt als het ware, zou je ook bijna kunnen zeggen, hè, dat die hele geestelijke betekenis, want daar hebben we het even over, dat vind ik eigenlijk veel belangrijker van, ja, waar plaats je het in het plan van de eeuw of wat dan ook. Ik vind die geestelijke betekenis, dat hebben we vaak veel harder nodig, want die komt op ons af op de momenten dat we het moeilijk hebben. En dan gaat het niet zozeer meer om de theorie, maar dan gaat het om van, ja, hoe sta ik nou in het leven? Hoe blijf ik nou, ondanks al deze ellende en alles wat op me afkomt, alles ook wat me aan menselijkheid en gezondheid ontnomen wordt, hoe blijf ik nou overeind staan? En dan komt het hemelse Jeruzalem, dan komt als het ware heel erg dichtbij. En dan mag je als het ware weten, geestelijk gezien, dat je al bij God mag wonen. En dat God bij ons woont door zijn geest in ons hart. Goed, vers 23 van Openbaring 21. En dan lezen we dan, en de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lam. De beperkte lichten van zon en maan, die er ook maar tijdelijk zijn, de dagen worden weer steeds korter. En het was gisteren al echt november, hè? We vonden goed met heel veel donkerheid en druiligheid. Dan zie je hoe beperkt die lichten zijn. In het Bijbelboek Openbaring zien we ook nog dat ze beschadigd raken. En toch, hè, ik denk dat we allemaal heel erg kunnen genieten van een mooi voorjaarszonnetje. Of zelfs woensdag was het ook heerlijk zonnig weer. Daar kun je als mens heel erg van opknappen. Nou, dat beetje vreugde wat je daarvan hebt, dat wordt vele malen vermenigvuldigd op het moment dat Christus heerlijkheid zich over ons fysiek zal openbaren, omdat zijn heerlijkheid veel groter is en er altijd zal zijn. Beperkte lichten van zon en maan zullen in de toekomst niet meer mogelijk nodig zijn, want het volkomen licht van God en het Lam zullen er zijn. God is licht en Christus is het licht van de wereld. En de mensheid mag uiteindelijk leven in een licht dat heerlijker is dan de zon. Maar als je daarmee geestelijk doortrekt, dan mag je eigenlijk ook weten dat dat licht van God ook in je hart mag schijnen. En wat kun je dan uiteindelijk natuurlijk, en het is heel simpel, wat is dan uiteindelijk het beste wat je kan doen als je donker in je hart hebt? En niet alleen donker vanwege verkeerde dingen die je hebt gedaan, ook dat is natuurlijk het geval, maar ook donker omdat je te maken hebt met moeilijkheden. En dan kun je maar één ding het beste doen, namelijk het licht van Christus in je hart laten schijnen. Je kunt het zoeken in aards licht, in mooie spullen kopen, of een leuke vakantie, of weet ik, van een leuke film kijken, of lekker eten, maar ja, dat is maar heel beperkt licht. Tuurlijk kun je daarvan genieten, net zoals je geniet van het licht van de zon. Maar het licht dat ons daadwerkelijk volkomen voldoening geeft, is het geestelijke licht van het Lam. Is het geestelijke licht van Christus. Christus is het licht der wereld. Hij zal het hier letterlijk zijn in de openbaring, maar is het nu geestelijk in ons leven. En als je het dan hebt over de nacht, die er dan vaak is, in de Bijbel heeft dat het beeld van angst en zorg. Nou, het is op zich ook wel even aardig om naar Jesaja te gaan. Dat staat hier nu op het stencil terug. Dat zult u zoeken. Jesaja 60, vers 1. En vers 19 en 20 lezen we achter elkaar door. Sta op. Word verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. En stel je voor, je hebt een hele lange donkere nacht gehad. Je hebt de hele nacht niet kunnen slapen. En dan wordt het langzaam licht en je ziet al dat de lucht is helder en je ziet die zon opkomen gaan. Nou dan, vele maten sterker is de werking van Gods heil. En dan lees je in vers 19, de zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag. En als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de Heere zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de Heere zal voor u tot een eeuwig licht zijn. Ja, er is letterlijk geen donkerte, maar ook geestelijk zal er geen donkerte meer zijn. We zullen geen periode in ons leven meer hebben van tegenslag en van moeite. En dat vinden we ook in 22 vers 5 een openbaring terug. En daar zal geen nacht zijn en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En licht heeft natuurlijk ook echt te maken met je geestelijke gesteldheid. Het aantal zelfdodingen in de Scandinavische landen ligt gewoon ook hoger, omdat het daar gewoon in de winter pikje donker is. Hoor je niet blij van. Nou, kijk ook nog in Johannes 8 vers 12. Staat op het stencil. Johannes 8 vers 12. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Hoe kun je dat zien? Nou, ik denk dat we allemaal wel te maken hebben of hebben gehad met donkere periodes in ons leven, of we krijgen er nog mee te maken. Die donkerte in de wereld om ons heen, die zal er blijven, ja, totdat we opgenomen worden in Gods heerlijkheid. Maar we mogen wel het licht van Christus in ons hart dragen. Christus mag wel in ons hart schijnen. En zo kun je door Jezus Christus in moeilijke en donkere dagen toch perspectief zien en toch uitzicht hebben. Goed, wat betreft vers 23 van Openbaring 21, lezen we verder in vers 24. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Hier gaat het om naties, om volken die gered worden. En klaarblijkelijk zullen er ook naties verloren gaan. En dat vinden we in Jesaja 60 vers 12 terug, staat op het stencil. Even een voorbeeld daarvan, want het volk En het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan. En die volken zullen totaal verwoest worden. Hier gaat het echte, het accent ligt hier op de volken die gered worden. Die Gods heil zullen ontvangen. Ook nog even aardig om in Jesaja 60 vers 3 tot 5 dan te gaan, ook op het stensel waar dan staat. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Dat wordt dan tegen Israël gezegd. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie. Zij allen zijn bijeengekomen. Zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van ver komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen. En stralen moet gelijk denken aan Mozes. Weet u, die kwam de berg af met die stenen, tafelen. En hij straalde. Waar straalde die van? Nou, omdat hij beschenen was met Gods heerlijkheid. We zullen Gods heerlijkheid gaan weerschijnen. Je ziet wel eens, komt er dan iemand binnen die helemaal blij en gelukkig is. Die zie je dan helemaal stralen. Maar mensen die ellende meemaken, dan zie je, die worden dan grauw in hun gezicht. Ja, en dan zie je als het ware de dood af op het gezicht. Dan zul je het zien en stralen. Het gaat nog verder aan de buitenkant. Uw hart zal diep ontzag hebben. En nogmaals, ook dit is iets wat we nu al mogen ervaren. Uw hart zal diep ontzag hebben. Niet voor niets is er ook een psalm. Ik heb ze toch niet voor niets geleerd. Geloof zijn God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Nou, vanuit die geestelijke zegen die God ons geeft, mogen wij ontzag voor hem hebben. En dat mag ons hart raken. Dat mag diep tot in je hart komen. En het mag zich verruimen. Ja, dat kun je misschien in allerlei opzichten opvatten. Maar ik denk als je hart ruimte vindt. Ja, als je benauwd hebt, ja, dan kun je moeilijk ademen, kun je moeilijk functioneren. Maar als je ruimte hebt, dan kun je ook leven. En ruimte kun je misschien ook nog weer wat verder trekken. Dat je ruimte hebt om voor anderen te zijn, om anderen lief te hebben, om je heen te kijken. Ruimte is ook wat je in de Psalm 23 vindt. Over de Heer is mijn herder, die dan zijn schapen wijdt tot in de grazige weide. Waar dan ruimte is. De Heere leidt mij in de ruimte. En ondanks dat je in moeilijke omstandigheden bevindt, kun je dan toch de ruimte vinden. Nou, dan staat er wat verder. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toekomen. Nou, het gaat hier natuurlijk over Israël. Maar in wezen, eigenlijk als je de Bijbel goed leest, zie je overal parallellen tussen wat aan Israël gegeven wordt, wat dan uiteindelijk aan de volken gegeven wordt door Israël, maar ook wat wij nu mogen ontvangen als gelovigen in Christus Jezus. Ook wij mogen ontzag voor God hebben, ook ons hart mag ruimte vinden op wat Jezus Christus door zijn geest in ons woont. En dat betreft Jesaja 30, 60, vers 3 tot 5. Maar laten we nu eens even hebben over die volken. Hoe moeten we dat hier nou zien? Want die volken worden hier apart van Israël genoemd. En dan weer wat meer een technisch deel. Hoe moeten we dat dan weer opvatten? Hoe zou je dit op kunnen vatten? Ja, als je dit gedeelte nou dan wat meer echt technisch gaat uitleggen, zou je kunnen zeggen van ja, één zou je kunnen opvatten. De boodschap is hier dat de volken evengoed als Israël in het heil zullen delen. Dus de volken delen op dezelfde wijze in het heil als Israël. Zo zou je hem uit kunnen leggen. Maar je kunt ook gaan kijken van ja, er is onderscheid tussen Israël en de volken. Mijn inziens moet je het opvatten als het eerste. Namelijk dat de volken hier evengoed in het heil zullen delen als Israël. En ik vind daar wel aanleiding voor vanuit Jesaja 49 vers 6 en 7. Want juist ook ten aanzien van dat hemels Jeruzalem gaat het om eenheid en gaat het om volheid. En wil dit gedeelte juist laten zien, ja, die volken zullen uiteindelijk ook hetzelfde heil beërven. Want dat staat in Jesaja 49 vers 6 en 7 op het stemsel. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Zo zegt de Heer, de verlosser van Israël, zijn heilige, tegen de verachte ziel, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft, tegen de knecht van de heersers. Koningen zullen het zien en opstaan. Vorsten, zij zullen zich voor u neerbuigen, omwille van de Heere die getrouw is. De Heilige van Israël, die u verkozen heeft. Nou, dit beeld is heel duidelijk, hè, dat het heil er voor de volken even goed is als voor Israël. Ze zullen uiteindelijk zelf al beide in dat heil delen. Nou, en ergens, we hebben net Efeze gelezen, hè, mogen wij daar nu op een wat andere wijze reeds nu al een delen binnen dat lichaam van Christus. En als hier dan staat, ja, en de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, is dat gewoon een hele blijde boodschap. Namelijk die naties waar Israël altijd strijd mee had, hè, een deel daarvan zal zich tot God bekeren en die zal ook God komen aanbidden en zullen met Israël een eenheid gaan vormen om, ja, God en Jezus Christus te dienen. Hè. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En het gaat hier, denk ik, veel meer om het feit dat God de eer krijgt van de hele wereldbevolking uiteindelijk, hè, die er dan is, dan dat het erom gaat van, ja, is er nog een onderscheid tussen dit of dat. Uiteindelijk gaat het erom dat God voor iedereen toegankelijk is. Dan gaan we nog naar vers 25. Vers 25, kijk maar even naar de tijd, we hebben nog even. Ja, wat lezen we daar? En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht meer zijn. Ja, dan zou je kunnen zeggen, het feit dat de poorten open blijven staan, dat wijst erop dat er geen gevaar meer is, want dat gevaar dat deed zich doorgaans in de nacht voor. We hebben net al over de benauwdheid van de nacht gehad. Nou, dat is ook wel weer een aardig voorbeeld in Jesaja 60 vers 11 te vinden, ook dat staat op het stemsel. Uw poorten zullen steeds openstaan, dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun koningen naar u toegeleid zullen worden. Hier vind je eigenlijk weer een hele andere invalshoek. Dan gaat het er niet zozeer om dat er geen gevaar meer zal zijn, maar dat God voortdurend de eer gegeven zal worden door die heidenvolken en door die koningen. He, dat God voortdurend die eer van hen krijgt. Dat is de nadruk. God zal voortdurend geëerd worden. Het is niet bij tijd en wijle. Het zag natuurlijk bij Israël in die rechtere tijd. Dan weer dienen ze een tijdje God goed en dan weer helemaal niet. Het was allemaal gedoe. Geestelijk was het soms dag en geestelijk was het soms nacht. Maar nu zal het geestelijk altijd dag zijn. En zal God altijd de lof krijgen die hij nodig heeft of die hij verdient. En dan lezen we dan ook in vers 26... En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Dus ja, dat is eigenlijk ook wat we net lazen in Jesaja 60 vers 11. Hè? Opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen. En hun koningen naar u toe geleid zullen worden. En overigens, hè, dat ziet natuurlijk op die koningen uit vers 24. Hè, en de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. Denk ook overigens aan de wijzen uit het oosten. Toen de Heer Jezus geboren werden, kwamen die ook om de Heer Jezus Christus eer te bewijzen. Nou, wat we dan hier zien is dan ook een vervulling van wat we in Openbaring 15 vers 4 zien. Openbaring 15 vers 4. Even kijken. Ja. Openbaring 15 vers 4. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. Ja, en hoe anders is dat nu? Dat zeker de machthebbers erkennen God niet. Die zijn bezig met hun eigen macht. Er zijn vele volken die de God van Israël niet erkennen. Die Israël ook niet erkennen. Maar dat zal eens anders worden. Nou, kijk ook nog maar eens even mee in Zacharia. Heb ik die dan? 2. En dan was ik nog vers 4b en 5 vergeten. Maar we gaan eerst even naar de andere kant. Zacharia 2 vers 10 en 11. Dat is de andere kant van het blad. Zacharia 2 vers 10 en 11. Ik kom nog even straks op die andere tekst terug. Zacharia 2 vers 10 en 11. Juich en verblijf u, dochter van Sion. Want, zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Weer dat in het midden wonen. Hier gaat het dan over Sion, het heilige deel van Israël. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk zijn. Misschien ook wel één volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Zie je dat hier ook dan de nadruk erop ligt. Dat God in het midden van Israël en de volken zal wonen. Het gaat er niet zozeer om van ja, we zien dan nog een onderscheid tussen Israël en de volken. Nee, hij zal voor hen, voor die heidenvolken en voor Israël, voor Sion hier zo genoemd, zal hij hun God zijn. Hij zal in hun midden wonen. Ja, dan kom ik nog even terug op die andere tekst. We hadden even overgeslagen. Zag je hier 2 vers 4b. Ja, als je het dan hebt over er is geen gevaar. He, de poorten zullen in de nacht openstaan. Nou, dat doet je dan weer denken aan hoe dat Jeruzalem zal zijn na de wederkomst van Christus. Waar dan staat in Zacharia 2 vers 4b en 5. Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. Dus de stad zal zo vol zijn, dat is dan hier de boodschap. Ja, dat de muurbouwen niet mogelijk is. Maar hoe zit het dan met de veiligheid? Nou, dat lezen we in vers 5. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Ook daar weer God die in het midden van zijn volk zal zijn. En ook allemaal boodschappen die gegeven zijn en opgeschreven zijn op het moment dat God zich van Israël had afgekeerd. En dan gaan we nog naar vers 27. En dan gaan we zo langzamerhand afsluiten. Richting de pauze. We hebben ook best wel veel gedaan. Ja, dat scheelt een hoop, hè? Zo nadat je niet al die teksten hoeft op te zoeken. Hè? Ja, dat is. Want het was altijd wel een. Ik zag al die teksten, ik ging er voorbij. En met voorbereiden nog. En lees ik het altijd nog even door. Denk ik, oh, dat is wel erg veel. Ik zal het even op een blaadje zetten. Dat scheelt weer. Nou, dan gaan we naar vers 27. Van Openbaring 21. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. En dan zou je kunnen zeggen, ondanks dat de poorten altijd openstaan, komt er geen gespuis meer binnen. Komt er ook geen zonde meer binnen. En we hebben ook gelezen, de stad is van gelouterd goud, van kristal en zuiver glas. Maar die komen die stad niet in. Hun is dat erfdeel niet gegeven. Het lot van wat die mensen wacht, zien we in vers 8 hè, van Openbaring 21. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En dat opzicht is ook even, en dat mag je dan wel opzoeken, aardig om naar Jesaja 35 te gaan. Jesaja 35, dat is iets te lang gedeelte, was dat om dat dan weer op het stencil te zetten. Jesaja 35. Jesaja 35, vers 5 tot 10. Ja, daar zien we hoe de situatie daar dan zal zijn hè, in die hemelse heerlijkheid. Krijgen we van daaruit een beeld van. En dan lezen we in Jesaja 35 vers 5 tot 10. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen water zich een weg banen en beken in de wildernis. Een teken van vruchtbaarheid en van leven. En alles wat gehandicapt is, wat het heiligdom van God niet binnenkwam, want dat is hier natuurlijk ook het punt. Als je gehandicapt was, dan kwam je dat heiligdom van God niet binnen. Maar God maakt het nu zo, maakt alle mensen zo volmaakt, door het bloed van het lam, dat ze allemaal tot God zullen mogen komen. Dat er geen onvolmaaktheid meer is. Dat er geen blinden meer zijn. Dat er geen doven meer zijn. Dat er geen kreupelen meer zijn. En we weten natuurlijk nu ook al dat waaronder Israël die met kreupelheid en blindheid eigenlijk niet tot God kan komen in de tempel, dan mag je door Jezus Christus, maakt dat niet uit. Er staat er zelfs op, zegt Paulus zelfs, ja, want als ik zwak ben, ben ik machtig. En Paulus was vermoedelijk slechtziend. En hij mocht toch tot God gaan en hij mocht zelfs opgetrokken worden tot in de derde hemel. Daar zie je het verschil van voor het lijden en sterven van Jezus Christus, waar dat niet mogelijk was, en daarna. Dan lezen we verder in vers 7, het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, onreine dieren, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effe baan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Ja, dat is een weg die recht toe recht aan naar de heiligheid van God gaat. En dan staat er dan over, ja, een onreine zal er niet over gaan. En wij hebben ook vanuit de openbaring ook al gezien dat die onreine er ook niet meer zullen zijn. Want hij zal alleen voor hen zijn die deze weg ook gaat. Kijk, en dat was licht. En er staat er zelfs, dwazen zullen niet dwalen. Die weg is zo simpel, een dwaas kan dat vinden. Zo ben je als gelovige daar nog een dwaas? Nou, die zullen de weg ook mogen vinden. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop zijn. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. En natuurlijk gaat het in de eerste plaats over het volk Israël. Maar uiteindelijk heeft Christus iedereen vrijgekocht. Iedereen die zijn heil wil aannemen. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Eigenlijk ook het exact hetzelfde wat we aan het begin van de openbaring 21 zagen staan. Dat er geen geween en geen verdriet meer zal zijn. Ja, hè, want nou ja, dit is het lot voor de gelovigen. En dit is het lot wat eigenlijk heel kort in openbaring 21 overgeschreven staat. Hè, wie dat zijn, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam, die zullen dat hemel Jeruzalem binnenkomen. Nou, dan wil ik toch nog met één ander gedeelte afsluiten. En dan gaan we echt pauze houden. En dat is Psalm 69. En ook dat mag u dan nog opzoeken. Psalm 69. Psalm 69. Vers 27 tot 29 allereerst. En daar gaat het eerst in vers 27 en 29 over hen, ja, die God vijand genoemd kunnen worden. Want wie u geslagen hebt, het volk Israël werd door God geslagen, vervolgen zij. Dus God straft het volk Israël, maar werd vervolgens ook nog eens een keer door de volken, werd er dunnetjes nog wat bovenop gedaan. En zij spreken spottend over de smart van wie u verwondde. Voeg misdaad bij hun misdaad. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. En ik las laatst in een boek ook. Nee, er werd ook beschreven van, ja, hoe moet je dat nou zien? Ten aanzien van hen die verloren gaan. Is dat niet sneu? Hè? Dat is daar eigenlijk even het punt. Ja, maar het zijn ook mensen. Werd ook beschreven. Ik vond het een mooie gedachte. En dat zie je ook in de openbaring terug. We hadden het op de enige in mijn auto bij mijn schoonvader nog. Ja, dan zullen de hagelstenen zo groot zijn als ik weet niet wat. Die zullen op een hoofd neerkomen. Ze zullen nog zich tegen God verzetten. Het zijn ook mensen die geen niet met God te maken willen hebben. Ze willen ook met God daadwerkelijk niet te maken hebben. Het zijn ook Gods vijanden. Ze willen ze zeggen ook van God, die hebben we niet nodig. En je hoort dat mensen nu zeggen. Hè, die zeggen we, ja, je leeft nu maar één keer. Maar het is ook niet erg hoor, dat ik doodga. Dat ik tot sterrenstof word. Jongens, het is niet erg. Ze willen ook niet, ook al zou het aannemelijk voor ze zijn, ja, ze willen er ook niet aan geloven. Ja, of je zou ook zelfs kunnen zeggen, al zou de Heer Jezus hier nou weer rondlopen, ja dan nog. Dan zouden ze het nog niet aannemen. De Heer Jezus is gekomen en hij werd ook afgewezen. Ze wilden hem niet zien. God heeft zich zichtbaar gemaakt. Voeg misdaad bij hun misdaad. Psalm 69.
Uiteindelijk wil het alleen maar verdrietig uiteindelijk voor Christus zelf. Hè?
Dat klopt. Je biedt iemand iets aan en het wordt afgeslagen. Je geeft je leven. En ik denk het is zelfs moeilijk voor ons hè, om voor te stellen dat God met ons, met ieder van ons als gelovigen persoonlijke relatie heeft. En ja, ons lukt het vaak om er maar een paar personen. Ik denk dat je hooguit 4-5 mensen hebt die echt volkomen, dat er sprake is van volkomen wederzijds vertrouwen. Dat is al best wel veel. Maar God heeft dat als het ware met miljoenen, misschien wel miljarden gelovigen door de tijd heen. Ergens wordt het wel weer mooi uitgebeeld. Dat is juist ook in Openbaring. Dat daar staat dat God de gelovigen een naam zal geven die alleen zij zullen kennen. Als het ware zou je kunnen zeggen dat is in iets vertrouwelijks tussen God en die gelovigen. En ik denk ook, je vindt het ergens ook wel terug. Hè, wat we dan in de theologie ook wel noemen de drie eenheid. God is Vader, Zoon en Geest. En dat is iets wat lastig te vatten is voor ons. Hè. Ik heb daar ook allerlei discussies over. Je zou dat ook wel ergens mooi verwoord. Je kunt het zien als een klaverblad met drie blaadjes. Het is één blad, maar er zitten drie bladeren aan. God openbaart zich op verschillende wijzen. God laat zich zien op verschillende wijzen. En dat is natuurlijk ook wel hoe God is. God is zo enorm machtig en wij personificeren hem vaak een beetje. Maar God gaat wel die persoonlijke relatie aan. En mensen slaan dat dan inderdaad af. Voeg misdaad bij hun misdaad. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. En de staten laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. En we vinden dit moeilijke woorden, maar we moeten wel bedenken en zonder daarbij op Gods rechterstoel en troon te gaan zitten, want dat mogen wij niet doen, dat we niet ons gevoel van gerechtigheid en ons beperkte zicht daarop, dat wij dat aan God gaan opleggen op wat voor wijze, linksom of rechtsom ook. God is uiteindelijk die oordeelt. En hij doet dat rechtvaardig. Dat staat in de Bijbel. God is niet alleen liefdevol, maar hij is ook rechtvaardig. Nou goed, dat is het ene deel van deze psalm. Dan gaan we naar het andere deel. We sluiten het op wat vrolijker af. Vers 33 tot 37. En dan gaan we pauze houden. Psalm 69, vers 33 tot 37. Als zag de zachtmoedige dit zien, zullen zij zich verblijden. U die God zoekt, uw hart zal leven. Want de Heere hoort de armen, hij veracht zijn gevangenen niet. En als je er gewoon even geestelijk mij even doortrekt, ik denk dat we soms gevangen kunnen zitten in onze eigen problemen. Het stond laatst over mensen die worstelen met zichzelf en met minderwaardigheidscomplexen of wat dan ook. Ik vond zo mooi omschreven, sommige mensen zijn verdwaald in zichzelf. Dat kun je ook wel eens hebben met mensen die echt psychiatrische problemen hebben. Die zijn verdwaald in zichzelf. Je kunt soms gevangen zitten in jezelf. Gevangen zitten in je problemen. Je geestelijk arm voelen. Maar dan staat hier, want de Heere hoort de armen. En hij veracht zijn gevangenen niet. En hier gaat het dan meer om God die omkijkt naar zijn volk wat hij in gevangenschap heeft gevoerd. Het is natuurlijk ergens ook wel zo dat wij gevangen zijn van de situatie zoals die hier nu op aarde is, van pijn en lijden, dat God dat toch ergens toestaat, hoe je het ook wendt of keert. Ergens zitten we ook nog als gelovigen gevangen in deze wereld. Niet voor niets zegt Paulus, ja weet je, ik verlang om naar God te gaan, om losgemaakt te worden van dit lichaam met al zijn beperktheden. En tegelijkertijd, en ik denk dat we het allemaal herkennen, ja, maar wil ik toch ook hier blijven om u te dienen. Hij veracht zijn gevangenen niet. Hij veracht de gevallen mens niet. Laat hemel en aarde hem loven, de zee en al wat daarin krioelt, want God zal Sion verlossen, en daarmee de hele, uiteindelijk de wereld ook, en de steden van Juda herbouwen. Daar zullen zij wonen en het bezitten. Het nageslacht van zijn dienaren zal het in erfelijk bezit krijgen. Wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen. En dan gaat het om het laatste. Hè? Wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen. Daar is een heerlijke hemelse toekomst voor. En dan kom ik weer terug aan een beetje aan het begin van de Bijbelstudie. Dat wonen, ja, dat is niet alleen toekomst, maar dat is nu ook geestelijke realiteit waarin we mogen staan. Hemelse Vader, we willen u danken voor dit eerste deel van de ochtend, waarin we uit uw woord zulke bemoedigende woorden mochten lezen, waar we kracht uit mogen putten, wat ons mag troosten, wat ons moed mag geven. Want het leven hier op aarde is gewoonweg niet altijd gemakkelijk. En tegelijkertijd vinden we natuurlijk ook nog door alle familie en mensen om ons heen soms ook wel weer lastig om los te laten. Willen we ook nog niet gelijk sterven en met u verenigd worden. Het zijn moeilijke dingen. En dan is het fijn om te mogen weten dat u een God bent die ons beter kent dan wij onszelf kennen. En dat u in ons hart wil wonen, maar dat we tegelijkertijd ook mogen weten dat we geestelijk al bij u wonen. Dat we eigenlijk in geestelijk opzicht al thuisgekomen zijn. Dat we mogen weten dat we huisgenoten van God zijn. Dat u ons wil voeden met alle geestelijke zegeningen die we nodig hebben. En dat we daarbij tegelijkertijd ook mogen weten dat wat er gebeurt in ons leven, u ons niet loslaat. En zelfs als wij niet meer kunnen spreken, als we onmachtig zijn, als we dwalend zijn, als we zoekend zijn, dan mogen we weten dat uw geest voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat u ook uw geest aan ons heeft gegeven, die in ons roept, Abba, Vader. Dank u wel daarvoor, Heer, en leer ons daarop te zien. We zijn zo vaak geneigd om in moeilijkheden het licht in deze wereld te zoeken, de oplossing in deze wereld te zoeken. En uiteindelijk kunnen we u de rust slechts in u vinden. Want dat is rust die ook door de dood heen blijft bestaan. Dank u wel voor wat u ons heeft gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat hij in ons hart leeft. En dank u wel dat we toch ook vooral die hele belangrijke zekerheid mogen hebben dat wat er ook gebeurt, u voor ons als gelovigen alle dingen ten goede doet medewerken. En wil u tegelijkertijd ook danken dat we nu mogen gaan lunchen. Dat vragen we ook of we een goede tijd samen mogen hebben met goede gesprekken. Dat we elkaar mogen bemoedigen en voor elkaar mogen zijn. En dat we straks weer uitgerust hier terug mogen komen voor het tweede deel van deze studie. En als we van hier weggaan, om wat voor reden dan ook, dat u dan ook de naprediker in ons hart wil zijn. Dank u wel voor wie u bent. Amen.